Goedemorgen en hartelijk welkom in de eredienst. Het is goed om weer bij elkaar te kunnen wees in die aanwezigheid van God en dat ons om kan aanbid en ook Jezus beter kan leren kennen. Hartelijk welkom aan die gasten en ons hoop dat jullie ook die dienst zal genieten en dat het opbouwend zal wees. Vandaag is die collectus bestemd voor de diaconie en voor hulpbehoevende theologische studenten. En van wie die tekorten wat daar is, voor die laatste onderwerp, wordt dit van harte bij ons aanbeveeld. Die kerkraad met diakens vergader als de Heer wil dinsdagavond 19:30 bij die kerk. En dan is het vandaag voorbereiding voor die heilige nachtmaal. Ons hoop om dit volgende week in die ochtenddienst te vieren, als die Heer wil. Indien daar bezoekers is, wat samen met ons nachtmaal wil vieren, of als u familie of vrienden verwacht, wat u gaan bezoeken volgende week, en wat graag die nachtmaal wil samen vieren, dan is dit nodig om dit vooraf verkieselijk die een vrijdag bij die kerkraad, bij die wijksouderling, aan te melden, zodat die nodige rielings voor onderzoek getref kan worden. Ons richt ons aandacht op die Heere. Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlijkheid aanskou. Een heerlijkheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom. Vol van genade en waarheid. Hom ken ons, hom vereer ons en ook in hierdie erenies mag ons dit doen. Laat ons daarvoor gaan staan. En soos gebruikelijk begin ons met de belijdenis van onze afhankelijkheid. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en aarde gemaakt het. En dan groet God ons genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Laat ons nou samen zingen oor Gods regering, oor die hele aarde. Een oproep om voor alle volken om hom te aanbid. Psalm 96 vers 1, 2 en 5. deel van die voorbereiding ook voor volgende week, voor die nachtmaal. Lees ons nou die wet van God, met die bedoeling dat het ons herinner aan ons noodzaak, ons behoefte aan Christus, ons redder. Kom ons luister daarna. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is Yahweh, die Heere, jou God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis, uitgeleid het. Je mag geen ander gode voor my aangesig heen nie. Je mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maak van wat boe in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Je mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heer, jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Je mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dagen moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter, of jou dienstknecht of jou dienstmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dagen het die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die 7e dag het hy gerust. Daarom het die Heere die Sabbatdag geheilig, geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land waar die Heere jou God aan jou gee. Je mag nie doodslaan nie. Je mag nie echt breek nie. Je mag nie steel nie. Je mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Je mag nie jou naaste se huis begeer nie. Je mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienstknecht, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En wil ons nou saam ons zonde, ons skuld voor die Heere belei. En ek wil vraag dat ons daarvoor gaan staan. Dan sal ek die woorde lees en dan kan ons dit allemaal samenspreek in ons hart. Heilige God, ons belei dat ons in zonde geboren is en elke dag zonde doen. U weet wat ons gedoen het. U weet zelfs wat in ons harte beleef en wat ons vir mense weggesteek het. Ons het vooral tegen u gesondig. Ons het ons eie begeertes en ons eie wil gevolg. Ons het ons gaves en geleenthede om u te dien gemors. En ons het u nie met ons hele hart lief gehad nie. Vader in die hemel, ons vra nederig dat u ons genadig sal wees. Vergeef ons sondes en was ons met die bloed van uw Seun Jezus Christus. Ons belei dat ons niks vir u kan aanbied nie. Ons kom naar u toe. Alleen in die naam van Christus, hy is ons gerechtigheid en ons heiligheid. Heilige Gees, u wat Heere is en levend maak, ons vra dat u ons harte sal vervul en ons niet sal maak. Leer ons om u wil lief te hê en om die sonde te haat. Gee ons die begeerte en die vaste voorneme om Jezus te volg en elke moment vir hom te leef. Amen. Laat ons nou sing Psalm 130. Ons hoor ook die boodskap van genade in hier diezelfde psalm. Ons het daarvan gesing en ik wil net vers 3 tot 5 daarom weer lees. Als u, Heere, die ongerechtigheid in gedachten is, hou, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, dat u gevrees mag worden. Ik wacht op die Heere, mijn ziel wacht en ik hoop op zijn woord. Dan mag ons vanuit daar die genade leef en laat ons daarom ook een lied zingen, Psalm 119, vers 12, waarin ons ook ons levens aan die Heere aanbiedt, dat ons hom wil dienen en eer. Vers 12 van Psalm 119. Laat ons nou saam bid. Almachtige God, heilige God, u wat ons vader wil wees, uit die dieptes roep ons tot u. Dit is voor eeuwen die positie van gelovigen. Ons moet ons zondes kennen en belei. En dan roep uit die diepte van ons zondes, roep ons tot u, ons redder. Ons wil niet ons zondes kleiner laten lijken. Hoe meer ons dit raakt zien, hoe meer zal ons bereid wees om te erkennen dat ons Jezus nodig heeft en hem omhels. Heere, onze roem in uw ontferming in Christus. Ons dank u dat zij kruis ons aanmoedigt om naar u toe te komen en vergeving te vragen. En dat zij lijding en sterven voor ons die zekerheid geven dat u dit zal geven voor allemaal wat gloeien. Ons bid dat u ons hier die week zal helpen om voor te bereiden op die nachtmaal. Dat ons ook bij die huis daaraan denkt dat ons Jezus nodig heeft van wie ons zondes. Help ons om ons zondes ook voor u te beleiden. Geef ons geloof om met ons zondes te breken. En geef ons zondes in ons hart te koester waarvan ons niet wil bekeren. Maak ons oprechte zoekers naar Christus. En help ons om ons toevlucht te nemen bij hem. En om uit te zien naar die viering van die nachtmaal. Heer, aan het begin van iedere dienst wil ons bid dat u ons eredienst zal zien. Maak ons oop daarvoor dat uw woord mooi is, begeerlijk en vol kracht. Maak ons harten oop om Christus in geloof te omhels en die kracht van uw woord in ons te laten werken. En ons wil bid dat u dit zal doen door uw Heilige Geest. Ons bid het in die naam van Christus, ons Heer. Amen. Ons gaan Johannes 1 lees. Ons begin in vers 15. Ja, vers 15. Ons begint bij die verhaal van Die geschiedenis van Johannes die Doper, wat Jezus aangekondigd heeft. En wat ook zelf discipels gehaald heeft, wat om gevolg heeft. Ons leest van vers 15 tot en met vers 52. Dit is nou na die prachtige inleiding wat Johannes geschreven heeft, wat zijn evangelie ook uniek maakt als je dit vergelijkt met die synoptische evangelieën, Matthäus, Marcus en Lucas. En na die prachtige inleiding schrijft hij dan Johannes, getuig van hem, die woord Christus, en roep en zegt: dit was hij van wie ik gezeerd, hij wat na mij komt, het voor mij geword, want hij was eerder als ik. En uit zijn volheid het ons allemaal ontvangen, ja, genade op genade. Want die wet is door Mozes gegeven, die genade en die waarheid het door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, die enige geboren zien wat in die boezem van die vader is, die het om verklaar. En dit is die getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en levieten gestuurd het om hem te vragen: wie is u? En hij het erkennen, niet ontkennen, maar het erkennen, ik is niet, die Christus niet. Toen vroegen ze om: wat dan, is u Elia? En hij zei: ik is niet. Is u die profeet? En hij antwoordt: nee. Toen zei hij erom: wie is u, dat ons antwoord kan geven aan die wat ons gestuurd heeft? Wat zei u van uzelf? Hij antwoordt: ik is die stem van een wat roep in die woestijn. Maak die pad van die Heere recht uit, zoals Jesaja die profeet gezegd heeft. En die wat gestuurd was, was uit die Farizeeërs. En hulle vraag om en zei erom: waarom doop u dan, als u niet die Christus of Elia of die profeet is niet? Johannes antwoordt hulle en zei: ik doop met water, maar onder jullie staan hij voor wie jullie niet kennen. Dit is hij wat na mij komt, wat voor mij geword het, wie zijn schoenriem ek niet waardig is om los te maken. Dit het gebeur in Betabara, Betanië, oorkant de Jordaan, waar Johannes bezig was om te doop. Die volgende dag zien Johannes Jezus naar hem toe komen. En hij zegt: daar is die lam van God, wat die zonde van die wereld wegneemt. Dit is hij, van wie ik gezegd heb: na mij komt een man wat voor mij geword het, want hij was eerder als ik. En ik het hem niet gekend, maar dat hij aan Israël openbaar zou worden, daarom het ik gekomen en met water gedoop. En Johannes het getuig en gezegd: ik heb die geest, zoals de duif uit die hemel zien neerdaal, en hij het op hem gebleven. En ik het hem niet gekend, maar hij wat mij gestuurd heeft om met water te doop, hij het aan mij gezegd: op wie hij die geest zien neerdaal en op hem blij, dit is hij wat met die heilige geest doop. En ik het gezien en getuig dat hij die zien van God is. Die volgende dag heeft Johannes weer daar gestaan en twee van zijn discipels. En toen hij Jezus zien wandel, zei hij: daar is die lam van God. En die twee discipels het om dit hoor zeggen en Jezus gevolg. En toen Jezus omdraaien en hulle zien volg, zei hij voor hulle: wat zoek jullie? En hulle antwoord om: rabbi, dit wil zeggen als dit vertaald wordt meester, waar is hij thuis? Hij zei voor hulle: kom kijk. Hulle het gegaan en gezien waar hij thuis was en die dag bij hem gebleven. En dit was omtrent die 10e uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van Johannes gehoor en om gevolg het. Hij het eerst zijn eigen broer Simon gekry en voor hem gezegd: ons het die Messias gevind. Dit is, als dit vertaald wordt, die Christus, die gezalfde. En hij het om naar Jezus geleid. Toen kijkt Jezus om aan en zei: jij is Simon, die zoon van Jona. Jij zal genoemd worden Kefas, wat vertaald wordt Petrus, wat betekent rots. Die volgende dag wou Jezus naar Galilea vertrekken. En hij het Filippus gekry en voor hem gezegd: volg mij. En Filippus was van Bethsaida, uit die stad van Andreas en Petrus. Filippus het Nathanael gekry en voor hem gezegd: ons het hom gevind van wie Mozes in die wet en ook die profeten geschreven het, Jezus, die zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zei voor hem: kan daar uit Nazareth iets goed wees? Filippus antwoordt om: kom kijk. Daarop zien Jezus Nathanael naar hem toe komen en zei van hem: hier is waarlijk een Israëliet en wie daar geen bedrog is niet. Nathanael zei voor hem: waar vandaan ken u mij? Jezus antwoordt en zegt erom, voordat Filippus jou geroepen heeft, toen jij onder die vijenboom was, heb ik jou gezien. Nathanael antwoordt en zegt erom, Rabbi, u is die Zoon van God, u is die koning van Israël. Jezus antwoordt en zegt erom, gloei jij omdat ik voor jou gezegd heb, ik heb jou onder die vijenboom gezien? Jij zal grotere dingen zien als dat. En hij zegt erom, voorwaar, ik zeg voor jullie, van nou af zal jullie die hemel geopend zien en die engelen van God opklim en neerdaal op die Zoon van die mens. Psalm 118 zegt, dit is die poort van Israëls Heere, wat voor zijn huis als wachter staan. Oh, wacht, maar voordat ons dit gaan zingen, wil ik eerst nog die Bijbelgedeelte lees, wat Jezus hier eindelijk aanhaalt. Dit is Genesis 28. Ja, ons leest zomaar die hele hoofdstuk. Die verhaal van Jacob bij Bethel. Toen het Isaac Jacob geroepen en om gezien, dit is nou na hoofdstuk 27, waar Jacob die zien van zijn broer Esau gesteeld heeft. Isaac het Jacob geroepen om gezien en hij had om bevel gegeven met die woorden, jij mag geen vrouw nemen uit die dochters van Canaan. Maak jou klaar, ga naar Padan Aram, naar die huis van Betuel, jouw moederse vader. En gaan haal van jou daar een vrouw uit die dochters van Laban, jouw moederse broer. En mag God die Almachtige jou zien en jou vruchtbaar maken, jou vermeerder, zodat jij een menigte van volken kan worden. En mag hij jou geven, die zien van Abraham, aan jou en jouw nageslag samen met jou, dat jij die land van jouw vreemdelingskap in bezit kan nemen, wat God aan Abraham gegeven. Zo werd Isaac Jacob dan weggestuurd. En hij is naar Padan Aram gegaan, naar Laban, die zoon van Betuel, die Aramier, die broer van Rebekka, die moeder van Jacob en Esau. Toen Esau zien dat Isaac Jacob zoon en om naar Padan Aram gestuurd heeft om daarvoor om een vrouw te gaan halen, terwijl hij omgezien en om bevel gegeerd met die woorden, jij mag geen vrouw uit die dochters van Canaan nemen, en dat Jacob naar zijn vader en zijn moeder geluisterd heeft om naar Padan Aram toe te gaan, en toen Esau zien dat die dochters van Canaan slecht was in die oren van zijn vader Isaac, het Esau naar Ismaël gegaan in Mahalat, die dochter van Ismaël, die zoon van Abraham, die zoon van Nebajot, bij zijn vrouwen voor hem als vrouw geniem. En Jacob het uit Beersheba vertrek en naar Haran gegaan. Daarop kom hij bij een plek waar hij die nacht oorgeblij het, want die zon was al onder. En hij neemt een van die klippen van die plek en zit het onder zijn hoofd en hij gaat lee. En slaap op die plek. En hij had gedroom. Daar is een leer op die aarde opgericht, waarvan die spits tot aan die hemel reikt, terwijl die engelen van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaald het. En kijk, die Heere het boer aangestaan en gezegd, ik is Yahweh, die God van jouw vader Abraham en die God van Isaac. Die land waarop jij lee en slaap, zal ik aan jou en jouw nageslag geven. En jouw nageslag zal weer zoals die stof van die aarde. En jij zal uitbreiden naar die westen en oosten, en naar die noorden en zuiden. En in jou en jouw nageslacht zal al die geslachten van die aarde gezien worden. En kijk, ik is met jou. En ik zal jou bewaren, overal waar jij heen gaat. En ik zal jou terugbrengen in hierdie land. Want ik zal jou niet verlaten, nie, totdat ik gedoen heb wat ik jou gezegd heb. Daarop wordt Jacob uit zijn slaap wakker en zegt, waarlijk. Yahweh is op hierdie plek, en ek het nie geweet nie. En hy het bevrees geword en gesê, hoe vreselijk is hierdie plek. Dit is hier niks anders als een huis van God nie, en dit is hier die poort van die hemel. Toen staan Jacob die morgen vroeg op en neem die klip wat hij onder zijn hoofd gezet het, en richt het als een gedenksteen op, en hij het olie daardoor uitgegiet. En hij die plek Bethel genoemd. Dit betekent huis van God. Maar die naam van die stad was tevoren Luz. En Jacob heeft een gelofte gedaan en gezegd, als God met mij zal wees om mij te bewaren op hierdie weg wat ik ga. En aan mijn brood zal gee om te eten en kleren om aan te trekken. En ik behouden naar die huis van mijn vader zal terugkomen, dan zal die Heere mijn God wees. En hier die klip wat ik als gedenksteen opgericht heb, zal een huis van God wees. En van alles wat u mij geeft, zal ik aan u zekerlijk die tiendes afstaan. Nou, dit is dus die woorden wat Jacob gespreken. Dit is die poort van die huis van God. Dit is die huis van God. Dit is ook die woorden van Psalm 118. En ons gaat dit nou zingen, vers 10 tot 12. En daarbij kan ons onthouden dat uiteindelijk die belofte is van Christus wat zou komen. De Bijbel noemt meerdere plekken waar God mensen ontmoet heeft. En die grote plek was natuurlijk die tempel op die berg Sion. En ook dit is in Christus vervuld. Ons gaan daarvan zingen in Psalm 132. Ga naar zijn woning, kom laat ons naar zijn woning gaan en biddend in zijn voorhof staan. In zijn voorhof aan die voetbank van zijn voeten staan. En dit is dus eigenlijk ook een oproep om naar Christus toe te komen in geloof. Laat ons dit zingen na die preek over Johannes 1 vers 44 tot 52. Toen ik in die 2020 vertaling kijk, zie ik dat het 43 tot 51 is. Die dingen verschil, maar ik weet ook nou niet uit mijn kop uit wat het in die ISV is niet, maar mensen moeten maar kijken. Vers 44 tot 52 is dus die tekstgedeelte waarop ons focus. Nou, ik zal dit niet nou nog een keer lezen. Maar dit is dus die verhaal van die roeping van Nathanael. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus. Als iemand voor jou zegt, dit is die grootste ding ooit, wat nou gaan gebeuren. Jij hebt nog niks gezien. Dit is die beste ooit, of dingen in op die manier. Wat denk je dan? Als mensen groot woorden gebruiken. Aan de ene kant klinkt het opwindend. En dan ga je denken, ik krijg nou belangstelling. Wat gaat gebeuren? Maar aan de andere kant kan het ook gebeuren dat ons daar die woorden zo dikwijls horen, dat ons voorzichtig raakt. Denk van, maar jullie woorden, wat verkoopt jullie persoon? Daar zijn zoveel mensen wat je kan bedriegen. Pas maar op. Ik denk dat die meeste van ons denken van, een gezonde portie nuchterheid en argwaan is niet slecht niet. Dan kan je praktijker ook wel teleurstelling besparen. En als dit gaat over kerk en geloof en mensen gebruiken van die groot woorden, dan kan enthousiasme en opgewondenheid ook wel kortstondig wees. Dus afhankelijk van gevoelens, toch? En je voelt ook veiliger bij bewijzen en argumenten. Maar wacht, dit hangt toch zeker alles af van die persoon wat dit zegt, wat daar die groot woorden gebruikt. Wie maakt die belofte? Wat de pad heb je al met die persoon gestapt? Hoe ken jij haar? Wat is zijn track record? En als dit, in hier die tekstgedeelte gaan over wat Jezus in jouw leven kan doen. Hoe is jouw verwachting? Is het hoog? Als ons kijkt naar die kerk, wat ons hier in onze midden verwacht. Wat bepaalt eindelijk, wat beïnvloedt ons verwachtings? Waarop is dit gebaseerd? Op die verleden? Op ons verwachtings, op ons ervarings met God, of op die beloftes wat hij voor ons gegeerd. Als mensen groot en mooi woorden gebruiken, is dit verzeker, gezond, om dit met wantrouwen en voorzichtigheid te benaderen. Onze zondaars, om op mensenkracht te vertrouwen, is een gevaar. Maar wanneer dit gaat over Godse woorden, is daar ook een mogelijkheid dat ons kleingelovig is en dat ons bezig is om te twijfelen aan Gods kracht. In ieder gedeelte roep Jezus discipels. Mensen ontdek om, kan je zeggen, en begin om volg. En hun geschiedenissen is voor ons in de Bijbel neergeschreven. Dit is voor ons aanduidings, een voorteken dat daar iets groots aan die gebeuren is. Die discipels worden deel van iets nuuts, iets groots, die koninkrijk van de hemelen wat op aarde doorbreekt. En dit is dus voor ons in die Bijbel neergeschreven, ons leer daarvan, wat het betekent om Jezus te volgen, wie hij is en wat ons van hem mag verwachten. Die verhaal van Nathanael is verrassend, denk ik. Jezus beïndrukt hem met zijn goddelijke kennis en zeg dan voor hem, jij zal grotere dingen zien als dit. Dus kom ons, maak ons harten en gedachten op om te ontdekken hoe opwindend het is om Jezus te volgen. Je mag maar groot verwachtings van hem heen. Die thema voor die preek is, Jezus belooft groot dingen voor zijn volgelingen. Die eerste gedeelte, zoekers vindt hem. Die tweede, ontdek wie Jezus werkelijk is. En die derde, grotere dingen gaan gebeuren. Dus Jezus belooft grote dingen voor zijn volgelingen. Zoekers vindt hem. Als je hier die roepingsverhalen van die discipels leest, en 2 weken geleden het ons die ander een in Matthäus gelezen, of was het Marcus? Daarom valt het jou op dat Matthäus, Marcus en Lucas andere verhalen vertellen van die roeping van die discipels. Ons het eerder bij Matteus gelees dat Jezus Simon en Andreas bij hulle skip gevind het, bezig om vis te vangen. En ook Jacobus en Johannes was vissermannen en wordt op die strand geroep. Maar Johannes vertel in sy evangelie een ander verhaal. Is dit niet teenstrijdig nie? Nee, Matteus, Markus en Lucas vertel die tweede roeping om vissers van mensen te worden. En Johannes vertel als het ware die backstory, die heel eerste begin, die eerste roeping, hoe Jezus die disciples roept om gered te worden. En die eerste vier disciples was al klaar op zoek. Twee van hulle was Johannes die Doopers, de disciples. Andreas en Simon het hom gevolg, sy doop ontvang en sy aankondigings van die Messias, die gesalfde, gehoor. En hulle was daar toen Jezus verskyn het en Johannes uitgeroep het, kijk die lam van God. En Johannes het duidelijk vir die mense gesê, ek is nie die Messias, die gesalfde nie. Ek is die heroud wat voor die Messias kom. En vervolgens wys hy na Jezus en sê, dit is hy. Lees dit maar in Johannes 1 vers 19 tot 34. En dadelijk begin sy disciples Andreas en Simon vir Jezus volg. Hulle word Jezus sy disciples. Nou, ook Filippus en Nathanael was reeds op zoek naar die Messias, die redder van Israël. Je kan dit hoor wanneer Filippus vir sy vriend Nathanael vertel. Filippus loopt toe vir Nathanael raak en sê vir hom, ons het hom gevind van wie Moses in die wet geskryf het en ook die profete. Jezus wat van Nazareth komt, die seun van Jozef. Nou, je sê nie so iets vir iemand wat nie die wet en die profete ken nie. Dit zou niet van Nathanael zin gemaakt het nie. Nathanael had die schriften, die Oude Testament gekend. En hij was duidelijk op zoek naar die Messias. En daarom is die aankondiging, die ontdekking van Filippus voor hem betekenisvol. En hier is die eerste wat zo mooi is aan die roepingsverhalen. Die mensen wat oprecht die Heere zoek, vindt hem. Maar mensen is niet allemaal diezelfde nie. Ons, ook ons paaien om bij Jezus uit te komen, kan verschil. En is die tweede verrassing in die roeping van de disciples. Want Nathanael is niet, zoals die ander drie, dadelijk oortuig nie. Die Bijbel is eerlijk oor die teenwerpings en die zwak geloof van mensen wat Jezus volgt. Jezus neemt tijd om met Nathanael te praten en zijn twijfels weg te nemen. Jezus kan jouw teenwerpings hanteer. Hij neemt jouw twijfels weg. Als jij Jezus zoekt, krijg jij in hierdie geschiedenis een groot bemoediging. Daar is één persoon in die wereld wat belooft dat je hem zal vinden als je hem zoekt, Jezus. Als je aan het begin van die pad van die geloof staat en nog leer wat die basische dingen van geloof en vertrouwen in Jezus betekenen, onthoud dan dat Jezus jou roept en naar jou toe komt en jou met open arms ontvangt. Of je nou ouder is of wanneer je nog een kind is. Als daar twijfels en tegenwerpings in jouw hart is, onthoud dat Jezus die tijd neemt om een pad met jou te stappen. Hij zoekt jouw hart. Hou aan om hem te zoeken. Maar kijk wel hoe jij zoekt. Die spoor van Jezus loopt door die Oude Testament. Die openbaring van God het hulle verwachtings bepaal. En zo het hulle die Messias, die beloofde gesalfde, gevind. En dit wijst ons, je moet hem niet aan jouw voorwaardes bind nie. Om Jezus te zoeken is ook een veranderingsproces. Om jou te onderwerpen aan de manier waarop hij homself bekend maakt. Ons zien dus een aansporing om Jezus oprecht te zoeken. Dit is zoals God in Spreuken 2 aangekondigd heeft. Ja, als jij naar die inzicht roept, naar die verstand jouw stem verhef, als jij daarna zoekt zoals naar zilver en het naspeur zoals verborgen schatten, dan zal jij die vrees van die Heere verstaan en die kennis van God vindt. Spreuken 2 vers 3 tot 5. En diezelfde aanmoediging hoor je bij Jezus later. Als jij bidt in zijn naam, zal hij die deur opmaken. Als jij zoekt, zal jij vinden. En als ons die verhaal van die roeping van Nathanael leest, als we dit nauwkeurig leest, ontdekken ons meer over Jezus. Ons ontdekt zijn grootheid. Want aanvankelijk lijkt dit alsof Nathanael zijn zoektocht voortijdig beëindigd gaan wordt. Wanneer Filippus zegt, die Messias wat ons verwacht, is Jezus wat van Nazareth komt, die zoon van Jozef. En hij is helemaal opgewonden, maar Nathanael antwoordt, kan daar uit Nazareth iets goed komen? Nou, Jezus is zijn hele leven beoordeel en verwerp, afgeschrijf op grond van zijn woonplek Nazareth. De Messias zou volgens die oud-testamentische profeet in Bethlehem geboren worden. En mensen hebben zeker nooit gehoord dat hij in Bethlehem geboren was, maar het net geweten dat hij in Nazareth gebleven. En mensen hebben verwacht natuurlijk dat die koning van Israël in Jeruzalem zou wonen. Nazareth, dat is niks. En die fariseërs gaan later in Johannes 7 zeggen, ga dit maar na, jij zal zien, geen profeet is afkomstig uit Galilea niet. En die hele land heeft neergekijkt op die achterlijke Galilea-provincie. Maar dit is nou ironisch, Nathanael is zelf afkomstig uit Galilea. Hij is afkomstig uit Cana. Dit is ook in Galilea. En zelfs hij kijkt nou weer neer op Nazareth. Nee, die gezalfde kan toch niet uit daar die onbetekenende stadje afkomstig wees nie. Nou, Nathanael was dus op zoek naar die Messias, maar hij had een vooroordeel gehad. En dit kon hem verhinderen om Jezus te vinden. Hij kon gedenken, het is niet eerst die moeite waard om met Jezus te gaan praten nie, want hij is uit Nazareth afkomstig. Dus zal zijn zoektocht aangaan. Nou, hier gebeurt iets moois. Filippus begint niet met om argumenteren niet, maar hij antwoordt net, kom, kijk. Dat is al. Met andere woorden, ga zelf naar Jezus toe. Praat met hem. Hoor zelf. Ik is zeker, hij zal jouw vooroordelen wegnemen. En dit is eigenlijk een geweldig effectieve antwoord. Geen lang argumenten niet, net eenvoudig, kom, kijk, ga naar Jezus toe. Iemand wat zelf Jezus leert kennen, wat gleurt dat hij die ware Messias is, die redder wat God gezalfd heeft, kan zo praten. En eindelijk is het ook heel natuurlijk. Als jij zelf beseft dat Jezus die redder is, wat jij nodig hebt, dan is jij ook overtuigd dat jouw naaste hem nodig heeft. Jij weet, hij is helemaal toereikend om zondaars te redden. En daarom ga jij die ander over Jezus vertel. En hier die verhaal is dan ook een bemoediging voor ons. Hoe je dit kan doen. Keep it simple. Kom, kijk. Ons moet niet in eindeloze argumenten verstrikt raken. Ons moet ook niet focussen op die verdediging van die manier waarop ons kerk doet. Maak zeker dat je die aandacht vestigt op die hoofdzaak. Die bedoeling is om mensen naar Christus toe te leiden. Dit is die kern. Jezus is die redder wat God gestuurd heeft. Hij is gekruisigd en het gesterf voor ons zondes. Als jij in hem gloeit, word jij gered. Blijf je dan stil over Jezus, omdat jij bang is dat je niet alle antwoorden op mensen zijn moeilijke vragen niet? Nooi jij nooit iemand kerk toe niet, omdat die diensten niet bij de wet of aantrekkelijk genoeg is nu? Houd het eenvoudig. Die uitnodiging kom kijk betekent trouwens niet dat ons net mensen naar kerkdiensten moet nooit niet. Dit is niet die enigste plek waar je Jezus ontmoet niet. Daar is toch talle manieren om mensen met Jezus te laten kennismaken. Als jij je bijbelstudiegroep hebt en dit is verstaanbaar voor mensen wat Jezus nog niet kennen, kan jullie ook daar naartoe nooien. Of ons kan een nieuwe bijbelstudiegroep beginnen voor mensen wat op zoek is. Ons kan dingen ingewikkeld maken, omdat ons zoveel kennis zit. Maar kom kijk kan eenvoudig betekenen dat je met iemand die bijbel begint en leest, en geleentheid gee om vrae te vra en dinge self te ontdek. En jy kan ook mense na jou eie huis nooi en met hulle praat. Vertel maar wie Jesus is. Kom ons gaan terug na die eenvoud van die disippels van Jesus. Ek het die Messias gevind. Ek wil dit graag met jou deel. Kan ek jou daaroor vertel? Kom kyk. Nou, dat is die eerste gedeelte. Dan die tweede gedeelte. Ontdek wie Jezus werkelijk is. Nathanael was sceptisch. Het vooroordelen gehad. Maar hij had toch met Filippus saamgegaan. Om Jezus te ontmoeten. En lees die verhaal niet te vinnig, nee. Hoe zal Jezus reageren? Op zo'n wantrouwige persoon. Nou, zodra Jezus hem ziet, zei hij: Hij is waarlijk een Israëliet, en wie daar geen bedrog is nie. Dat is nou mooi, Jezus maakt niet verwijten nie. Hij is vriendelijk en geeft een positieve beoordeling van Nathanael zijn karakter. Van elke mens wat Jezus ontmoet, kent hij die hart. En bij Nathanael zien hij een oprechte hart. Dus natuurlijk omdat die Heilige Geest al reeds begint werken in die harten van Nathanael en die andere disciples. Voordat hulle Jezus ontmoet het. Dus ook om hulle hem gezoek het. Maar bij baie mensen is die hart in die pad. Als je die rest van de Johannes Evangelie leest, zal je uitvinden hoe bijzonder en hoe aangenaam dit is om een oprechte mens zonder bedrog in Israël aan te treffen. Godsdienst het uitwendig geworden. Die klem was op gehoorzaamheid aan die regels. En zo een wettische en moralistische klimaat bevorderde dat mensen een masker beginnen dragen. Die leiders het van hun religie een vertoning gemaakt. Hulle wou bewonder word voor hulle vroomheid. Hulle was hoogmoedig, want hulle was mos die rechte kinders van Abraham. Maar hulle was haatdraand en moordzuchtig teenoor Jezus. Je kan dit vooral lees in Johannes 8. Hulle was hypocriete, wolven in skaapskleren. En hoe verfrissend, hoe aangenaam is dit, om dan een man aan te treffen of een vrouw wat die rechte hart heeft. Een hart waarin daar geen bedrog is. Nie. En die houding van jouw hart bepaal of jij Jezus al vindt. God wijst trotse mensen af. Moet niet voorwaarden stel waaraan Jezus moet beantwoord nie. Wees nederig als je die waarheid zoekt, als je die verlosser wil vindt. Maar dit is nog maar die begin van die ontmoeting. Nathanael is niet voorbereid op wat gaan komen. Hij is verbaasd. Hij heeft Jezus nog nooit ontmoet nie. En dit klinkt alsof Jezus hem reeds kent. En dus vraag hij voor Jezus, waar vandaan ken u mij? En Jezus antwoordt, voordat Filippus jou geroepen heeft, toen je onder die vijenboom was, heb ik jou gezien. Nou, Nathanael is stom geslaan. Jezus heeft hem reeds onder die vijenboom gezien, nog voordat hij hem ontmoet heeft. Ons weet niet wat Nathanael daar onder die vijenboom gedoen het nie. Vijenboom was groot boom, zo 10 meter wijd, en het koel te verskaf. Dalk het hy daaronder gesit en bid en mediteer. Ons krijg nie die details nie. Maar die focus is ook niet op wat Nathanael daar gesit en doen het nie, maar op die kennis wat Jezus van hem het. Dit is kennis wat net God bezit. En daarom roept Nathanael uit, Rabbi, u is die Zoon van God, u is die koning van Israël. Hij is zomaar dadelijk oortuig. Filippus heeft van Nathanael gezegd dat hij die Messias ontmoet het. Die mens wat die vervulling van die beloftes van die Oude Testament was. En Nathanael heeft die schriften gekend en geweerd, die Messias is die Zoon van God. Zoals bijvoorbeeld in Psalm 2. En hij ziet nou duidelijk die goddelijkheid van Jezus raak en aanbid hem. In zijn vriendelijke antwoord wijs Jezus voor Nathanael zijn grootheid. En God heeft die belijdenis van Nathanael voor ons in die Bijbel laat neerschrijven. Dit is een aansporing om Jezus te zoeken. Wie zoekt, zal vindt. Wanneer Jezus toekomt en om wil leren kennen, zal niet teleurgesteld worden. Jij zal beloond worden met kennis van jouw redder. En wie om al reeds kent, moet ook aan hier die belijdenis vasthouden. Wanneer ons voorbereidt voor die nachtmaal, is die belijdenis van Nathanael voor onze herinnering en een aansporing. Kom naar Jezus toe. Hier die belijdenis, het die belijdenis van die hele kerk geworden. Samen belij ons dat Jezus die Zoon van God is en dat hij uit die hemel neergedaald heeft om ons te redden. Hij was die lang verwachte koning van Israël en meer als dit, die redder van die hele wereld. Ons eer die nachtmaal tot zijn gedachtenis. En Paulus verduidelijk, zo dikwijls als je dit doen, die nachtmaal eert, verkondig jullie die dood van die Heere totdat hij komt. En telkens wanneer ons nachtmaal viert, belij ons dus ons geloof. Hij is ons redder. Ons zoek vol vertrouwen, ons redding bij hem. En dan tenslotte die derde deel, groter dingen gaan gebeuren. Jezus antwoordt en zegt voor hem, gloei jij omdat ik voor jou gezegd heb, ik heb jou onder die vijenboom gezien? Jij zal groter dingen zien als dit. En hij zegt voor hem, voorwaar, ik zeg voor jullie, van nou af zal jullie die hemel geopend zien en die engelen van God opklim en neerdaal op die zin van die mens. Nou, om ons te helpen verstaan wat Jezus hier bedoelt, heeft ons Genesis 28 gelezen. Jacob het gevlucht van zijn broer Esau, die wil hem doodmaken, omdat hij die zin gesteeld heeft. Onzekere toekomst leeft voor Jacob voor. Zijn hele leven is omver gegooid. En hij dit zelf veroorzaakt. En juist dan krijgt hij een visioen, een droom. Wat een geweldige bemoediging voor Jacob was geweest. God bevestigt zijn belofte dat hij die land voor hem zal geven. Diezelfde belofte wat hij voor Abraham en Isaac gegeven. Hij bevestigt die belofte dat hij van Jacob een groot volk zal maken. En hier is hij, stokziel alleen in die woestijn. En hij belooft dat hij hem zal beschermen en dat Jacob in die beloofde land zal terugkeren. Dus, all is taken care of, kan je zeggen, voor Jacob. Gods beloftes omvat alles in zijn leven. En dit was het deurslaggevende gebeuren in zijn leven. Dit was nog steeds daarna een strijd. Maar God komt met zijn belofte naar Jacob toe. Hij had Jacob, wat bedrieger betekent, een nieuwe naam gegeven. Israël. Je hebt gevecht met God en oorwin betekent het. En die hele volk Israël is genoemd naar hier die stamvader zijn nieuwe naam. Dit was voor de Joden geweldig belangrijk. En nou komt Jezus en hij zei, ik is groter als Jacob, jullie stamvader. Jacob's visioen was een groot gebeuren in zijn leven. Jezus' komst op aarde is zelfs groter als dit. Hij is die vervulling van Jacob, die stamvader van Israël. Jacob het gezien over die plek waar hij die droom gehad heeft. Dit is die huis van God, Bethel. Die engelen het op en af geklim in zijn droom, op die leer. En hulle het neergedaal op Jacob. En Jezus zei nou, jullie zal die engelen zien neerdaal op die zin van die mens. Hij neemt duidelijk die plek van Jacob in. Hij komt met die goedkeuring van Yahweh, die God van Israël. God heeft hem gestuurd om die redder en koning van Israël te worden. Nou, één uitspraak van Jezus, ik heb jou onder die vijboom gezien, het Nathanael oortuig van die godheid van Jezus. En hij het gegloe dat Jezus die beloofde koning van Israël was. Maar dit was niks, als je dit vergelijkt met Nathanael en die wat Nathanael en die andere discipels nog gaan zien. Die disipel sal die grootheid van die seun van die mens sien, sê Jesus. Dit sal die visioen van Jakob oortref. Nou, maar dan gaan kyk jy na die vervolg, en dan denk jy van, maar wanneer het dit dan gebeur? Wanneer het hulle engele op en af sien gaan? Wat bedoel Jesus eintlik? Hoe gaan dit gebeur? Nou, Jesus gebruik die titel seun van die mens. En Nathanael, met sy kennis van die wet en die profete, het geweet waar daardie woorde gebruik word. Dit is afkomstig uit Daniël 7. En Daniël 7 gebruik dit vir die persoon wat sou kom, wat voor God in die hemel verskyn en wat alle heerskappy van God sal ontvang. Daniël 7 vers 13 en 14 sê, Ek het gesien in die naggesigte en kyk met die wolke van die hemel, het een gekom soos die seun van een mens. En hy het gekom tot by die ouwe van dae, dit is die beeld van God, en hulle het om nade gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is een eeuwige heerskappy wat nie sal vergaan nie. En sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. En as Jesus nou hierdie woorde, seun van die mens, gebruik, het Nathanael ongetwyfeld aan hierdie profesie gedink. Hy sal vir ewig oor Israel regeer, en al die volke, nasies en tale sal hom vereer. Nou, dit wys al iets van die grootheid van Jesus. Jesus beloof hier vir hom en die ander disciples, want hy gebruik een meervoud, hy praat nie net met Nathanael hier nie, hy beloof hier vir hulle, dat hulle belewenisse, saam met hom, gedurende die volgende jare, een oorweldigende bevestiging van sy grootheid sal wees. Hulle sal sy heerlikheid sien. Nou, voorlopig gaan die heerlikheid nog nie sigtbaar wees nie. In die Nieuwe Testament blyk dat die seun van die mens, as Jesus daar die woorde gebruik, dat hy lyding en dood moet ondergaan, voordat hy die heerskappy sal ontvang. En daarom kan ons dus ook sê, dat Jesus in die eerste plek sy grootheid wys in sy vernedering. Hy ondergaan die voortdurende verwerping deur die Jode. Hy wys sy nederigheid en sagmoedigheid, wanneer hy toelaat dat hy gevangen geneem word en bespot, met skaamte oordek en uiteindelik totaal verneder word aan die kruis. Daar sien jy die diepte van sy liefde vir sondaars. Jy sien in sy leiding en vernedering hoe groot sy hart vir jou en my is. En dan die allergrootste daad van Jesus, dis werkelijk wereldskokkend, sy opstanding uit die dood. En diezelfde engele wat by Jakob op en af beweeg het in die droom, sit by Jezus' graf en wys, die graf is leeg. Die grootheid van Jezus wys in die heilsfeite, sy verlossingswerk op aarde. Maar as ons verder denk, hou Jezus aan om sy grootheid te wys. Oor en oor in die lewens van die mense wat hy red. En dit is die persoonlijke, die andere een kan jy die objectieve kant noem, maar dit is nou die persoonlijke, die subjectieve bewys van sy grootheid. Jakob was een bedrieger, God het hom verander. God breek sy verzet, verander sy naam en maak hom een van die aartsvaders. Jakob meen dat die seun aan hom behoort en daarom grijp hy dit self maar. Maar hy leer om uit genade Jezus sy verdienste te ontvang. Nathanael het sceptisch teenoor Jezus gestaan, vanweë sy afkomst, maar Jezus noem hom een oprechte mens. Jezus seën mense wat dit nie verdien nie. Hy gee genade en eer in harte waar smaad en vijandskap oorheers. Jezus het al soveel mense sy lewens omgekeer en verander, en hy doen dit nie met geweld nie, maar met sy liefde, genade en vriendelijkheid. Is dit nie een geweldige aansporing om jou ook aan hom toe te vertrou nie? En jy en ek moet ons verwagtings aanpas by die grootheid van Christus. Ons verwagting is dikwijls te laag. Ons het nodig om die gebed van Paulus te leer bid, in Efesiërs 3 vers 18 tot 21. Hy sê, ek bid dat, dat julle saam met al die heiliges ten volle begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, zodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Want hy het mag om te doen ver bo alles wat ons denk of bid, of denk, wat ons bid of denk, volgens die kracht wat in ons werk, aan hom die heerlijkheid in die gemeente in Jezus Christus, door alle geslachten tot in eeuwigheid. Die verlossing wat Jezus op aarde bewerkt het, was definitief die groter werken wat Jezus voor Nathanael aangekondigd het. Maar Jezus het nog niet daarmee opgehouden. Hij deelt die verlossing uit. Hij stort zijn geest uit en verandert mensense levens radicaal en maakt het weer mooi. Die kracht waardoor hij uit die deuren opgestaan het, werkt in al zijn volgelingen. En daarmee gaan hij aan tot die dag van zijn verschijning. Verwacht dus baie van hom. Amen.
Laten we samen bidden en God dank.
Vader in die hemel, God van alle genade, ons dank u dat u zondaars roep om gered te worden. Ons dank u dat ons die lewe ontvang als ons Jezus volg. Ons prijs u. Ons dank u voor uw zachtmoedigheid en genade, dat u zondaars tegemoet kom en trek, verwelkom en met koorden van liefde roep. Dat u ons tegenwerpings en bezwaren en twijfels verstaan en dat u dit oorwin. Ons bid voor allemaal in ons midden en ook hier in ons stad wat nog zoekend is. Ons denk aan die kinders wat bezig is om te leren wat geloof betekent. Laat hulle Jezus mag leren kennen en in geloof omhels. En als ons al ouder is en vraagheid of twijfels in ons hart beginnen inkruip, help ons dan om ook naar Jezus toe te gaan. Om in gebed aan die deur te kloppen en op een antwoord te rekenen. Help ons ook, Heere, om ons verwachtings aan te passen bij die grootheid van Christus en die rijkdom van zijn beloftes. Ons dank u voor die verlossingswerk wat hij op aarde verricht heeft. Dat hij die vernedering en die smaad van die kruis en ook die verwerping van zijn eigen volk ondergaan heeft. Dat hij die vloek gedraaid in ons plek. En dat hij gesterf heeft en betaald heeft voor al onze zondes. Ons dank u voor die grootheid van Christus wat daarin duidelijk wordt. En ons dank u ook voor die grootheid wat hij gewijs heeft toen hij uit die dode opgestaan heeft. En die hemel opgevaren heeft. Dat hij nou in heerlijkheid zit. En dat ons als zijn discipels dit alles mag weet en daardoor aangemoedigd wordt. Help ons Heere om baie van u te verwachten, van uw werk in ons midden. Van die werk van uw geest in ons hart en ook in die harten van andere mensen. Heer, ons dank u voor die huwelijksherdenking van oom Maurits en Tannie Ineke, 37 jaar geleden reeds. En ons zien dit als een bewijs van uw goedheid en trouw in hun levens. Ons deel in hun vreugde, samen met hun kinders en kleinkinders. En ons prijs uw naam. Ons dank u dat Renita hier die week verjaard het. Ons dank u voor haar rustige geloof, haar toewijding in haar gezin, haar dienstbaarheid in die gemeente. Zie in haar met een geloof wat veel van u verwacht. Help haar bij die thuisonderricht, bij haar taak in die gezin en gee dat zij vreugde daarin mag vinden. Hier ons bid voor die wereld rondom ons. Ons hoor van een aardbeving in Marokko, waarbij 4000 mensen of meer dood is. En dit wijst ons weer eens dat die wereld in barensnood is. En wacht op die openbaarmaking van die kinders van God bij die terugkomst van Jezus. Leer ons Heere om daarna uit te zien. En leer om met barmhartigheid naar mensen te kijken, naar mensen om te zien. Ons wil bid Heere dat u ook in Marokko aanwezig zal wees. En in een land wat zo islamitisch is, ook die licht van die evangelie zal het schijnen in die hulp wat aangebied wordt. Heer, ons dank u dat ons als discipels Jezus mag volgen en dat ons ook heel eenvoudig voor andere mensen mag zeggen, kom, kijk. Help ons om op een eenvoudige manier mensen te nooien en over Christus te vertellen. Help ons, Heere, om ons moeilijkheden wat ons daarbij ervaren, die hindernissen, ook in ons eigen hart, te overwinnen. En wil u geven dat die licht van die evangelie helder mag schijnen hier in die gemeente, in ons gezinnen, in ons huizen en in hier die stad. Ons bid het en ons vraag het in die naam van Jezus. Amen. Laat ons nou ons gaves geven voor de Heere. Die collectus is voor de diaconie dus en voor hulpbehoevende theologische studenten. En daarna zingen ons die laatste lied van die dienst, schriftberijming 64, vers 1, 2, 5 en 6. En dit is ook een lied over die gezalfde, die Messias van de Heer, het gekom. En die groot gebeurtenissen wat hij beloofd het begin. ons juich oor sy oorwinning. Skrifberuiming 64. Ons mag in geloof die seën van die Here ontvang. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.